De eerste lezing is uit Numeri 6, vers 22 tot 27. Daar staat boven de priesterzegen. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. We lezen nu verder in het Nieuwe Testament, Lucas 1, vers 57 tot 80. De geboorte van Johannes. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduidde zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. En hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk. En in heel het bergland van Juda werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader, Zacharias, werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. Uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden. Gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegen onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk Israël. We zingen nu uit het nieuwe liedboek, gezang 444.
Nou, zoals in de inleiding al gezegd, het draait om een beetje om die woorden van Zacharias, die opgang uit de hoge. Daar draait de preek over, daar gaan we samen over nadenken. Na de preek, meditatieve muziek, en dan zingen wij uit het nieuwe liedboek, lied 158a. Dus nieuwe liedboek 158a. De kortste dag is alweer voorbij. De kortste dag, en sommige mensen die halen opgelucht adem. Het schijnt een ding te zijn dat bij minder wordend zonlicht, dat sommige mensen daar erg depressief van kunnen worden. Heeft te maken met je huid en licht op je lichaam en dergelijke. Dus sommige mensen, misschien iedereen wel een klein beetje, wensen echt dat er een winterslaap zou zijn. Dat ze op het moment dat de dagen inderdaad wat korter worden, dat ze onder de wol kunnen kruipen en dat iemand ze weer wakker maakt als de krokussen boven de grond komen. Dat zeg ik nu wat humoristisch, maar je zult maar dat hebben en de winter lang depressieve gevoelens hebben. Dat is ongelooflijk harde werkelijkheid. En het is al eeuwenlang zo hoor, het is niet van onze tijd, hoewel wij wel meer binnen zitten dan de mensen vroeger. Maar waarom denk je dat we met z'n allen lichtjes aansteken? Waarom we een kerstboom neerzetten? Ik bedoel, dat is ook omdat we dan iets van vrolijkheid krijgen. We zitten gewoon graag in het licht bij kaarsen en bij het haardvuur en voor zover je dat nog hebt. Dus ergens zit er wel iets in en je ziet het ook dat mensen steeds overdadiger worden in het aankleden van hun huis met allemaal licht en het is allemaal zo gezellig en zo prachtig. Ik heb dit jaar, nou nog meer dan andere jaren misschien wel het gevoel, dat hoe harder we roepen dat het zo gezellig is, hoe donkerder het van binnen wordt. Maar dat is misschien mijn gevoel, ik weet niet of jullie dat delen, maar dat gevoel heb ik. Dat vind ik triest, dat vind ik een triest gevoel. Maar de kortste dag is voorbij, dus we kunnen weer langzaam richting het licht gaan. Natuurlijk snappen wij met z'n allen ook wel, daar zijn we heel vroom in, dat het aansteken van lampjes en het versieren van de kerk en een kerstboom in je huis en straks het vuurwerk bij oud en nieuw, dat het natuurlijk niet de zon gaat oproepen. Dat dachten de Germanen voor ons wel, dat als ze maar lichtjes in de bomen gingen hangen, dat dan de zon wel weer terug zou komen. Dat de zon, soort zoekt soort, het licht weer zou opzoeken en dat het dan weer langer licht zou worden. En dat als ze maar heel veel herrie maakten ergens bij de zonnewende, dat dan de boze geesten die de zon hadden weggejaagd, dat die dan wel weer weg zouden gaan en dat de zon zich dan weer vrij zou voelen om hen te beschijnen. Nou, daar komt onze kerstboom en vuurwerk vandaan. Ja, daar geloof je toch geen moer meer van, neem ik aan. Er is nog niet iemand bij jullie die denkt van ja, daarom heb ik een kerstboom. Nee, dat werkt niet. Nee, maar nog even één stap verder in deze gedachtegang. Want wij zijn namelijk met deze manier van denken ook God kwijtgeraakt in onze maatschappij. Wij denken weliswaar niet meer dat wij met kerstboom en knallen het nieuwe jaar kunnen inluiden en de zon terug kunnen commanderen. Maar wij denken ook niet meer aan de relatie tussen de komst van de zon en God. Want God hebben we met z'n allen uitgeschakeld. Je denkt toch niet dat door een extra kaars aan te steken de zon drie minuten per dag eerder opkomt. Wij raar, dat is het ritme van de seizoenen, dat is het ritme van de tijden, daar zijn we aan gewend, dat gebeurt nu eenmaal zo. En zo leven wij, klaar, daar heeft God helemaal niks mee te maken. God denkt niet dit jaar van, ach, weet je, laat ik zomer en winter nou maar eens omdraaien, kijken of ze dan wakker worden. Er zijn natuurlijk wel enkele onder ons die dan zeggen, ja, maar als God dat wil, dan kan die dat. Ja, maar er is niemand die het van God verwacht. Er is ook niemand die het van God verwacht dat hij denkt van, nou, jullie bakkeleien over zomertijd, wintertijd, één van twee of allebei. Laat ik er maar eens herfsttijd van gaan maken. Dat heeft niks meer, voor onze maatschappij heeft dat niks meer met God te maken. Misschien voor ons ook al niet meer. En dat is het punt, daaraan geland, dat ik je aandacht wil hebben voor Zacharias. Want Zacharias gelooft namelijk ook helemaal niks meer van die getijden. En dan bedoel ik natuurlijk niet de getijden van de gebeden, want die heeft hij wel. Het paasfeest, het pinksterfeest, ook een joods feest. Denk niet dat dat bij de christenen hoort. Het is een pinkster en het is een joods feest. En het loofhuttefeest, de Rosh Hashanah, de grote verzoendag. Het zit allemaal in zijn jaarritme. En als priester wandelt hij in dat jaarritme. Het lot wordt geworpen over welk Levitisch huis bijvoorbeeld op Pasen de diensten mag doen. En als het lot op zijn huis valt, dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan is hij daar de paasweek om de offers op te dragen, de gebeden op te zeggen enzovoort. Zo was hij op een bepaalde dag ook naar gewoonte in de tempel geweest. En had hij die engel gezien die hem had verteld dat zijn vrouw zwanger zou worden. En dat Johannes geboren zou worden en dat Johannes een profeet van de Allerhoogste zou zijn. Zacharias had het niet geloofd. Zacharias had het niet geloofd. Waarom niet? Omdat Gods woord al eeuwen zweeg. Er was al zo lang geen ruimte voor het woord van God. Zo lang hadden de profeten al niet meer gesproken. Zo lang had hij in een regelmaat gelopen waarin het ene jaar het andere opvolgde en er niks bijzonders gebeurde met het volk Israël. De onderdrukkers er nog steeds waren. Eerst de Grieken en toen de Romeinen en toen weer enzovoort. Dus Zacharias geloofde dat niet. En op dat moment zei die engel tegen hem, omdat je niet gelooft, moet je zwijgen. Dat is heel beroerd, want zijn volgende taak was op dat moment om naar buiten te gaan, want hij stond bij het reukofferaltaar, hij moest naar buiten gaan, op het bordes van het voorhof gaan staan en dan de aaronitische zegen uitspreken. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Hij moest dus het aangezicht van God kenbaar maken aan de mensen. Je hoort dat ik zeg zegent, hè, en doet zijn aangezicht en niet zegenen. Want gewoon de letterlijke zegen is, de Heer zegent jou. Ik kom er straks nog even aan het eind op terug. Maar zijn woorden waren weg. Hij kon het niet meer zeggen. Alsof de engel daarmee wilde zeggen, lieve Zacharias, als je er nou geen moer van gelooft, hou dan je mond dicht. En dat is bij ons ook wel diep ingrijpend. Dat ga ik je straks ook vragen, vlak voordat we de zegen gaan zingen. Helemaal aan het eind van de dienst. Als je het niet gelooft, hou dan je mond dicht. Voordat je het zwijgen wordt opgelegd. Dus hij had daar gestaan en had alleen maar gebaard. Zo vertelt hij bij hem, nou ga maar naar huis, ga maar weg. En toen dachten ze bij zichzelf, hij zal wel iets bijzonders hebben meegemaakt. Dat is zo. Maar het kwam niet verder. Totdat Elisabeth dikker en dikker en dikker werd. Zacharias die zag voor zijn ogen gebeuren wat Israël eeuwenlang niet gezien had. Namelijk dat God omzag naar zijn volk. En dat zegt hij ook in het lied dat hij zingt. Hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt dat dit kind geboren gaat worden omwille van de belofte aan de vaderen gedaan. Dus God, u denkt aan de belofte die u ooit aan Abraham door de profeten aan al Israël hebt gedaan. En dat ze op die belofte zijn blijven wachten en wachten en wachten. En het kwam maar niet en ze moesten volharden, ze moesten volhouden. Jaar in, jaar uit bij dezelfde gebeden, dezelfde kaarsjes, dezelfde kerstboom, dezelfde muziek. En nu zie ik een vrouw voor me die naar het woord van uw engel dikker en dikker wordt. En ik zie het gebeuren. Ergens in die 9 maanden komt Zacharias tot geloof. Hij kan het alleen niet zeggen. Het moet er als het ware uitbarsten. Op de een of andere manier heeft hij wel met Elisabeth erover gesproken. Want op het moment dat het kind geboren wordt en ze het kind een naam willen geven, dat is heel bijzonder, want de buren en de familie die komen en die moeten het kind een naam geven. En dan zeggen ze naar de gewoonte, ja, dan moet hij Zacharias heten, naar zijn vader. Elisabeth wist al dat dat niet de bedoeling was. Dus Zacharias had al via dat schrijfplankje met Elisabeth gesproken over wat er eigenlijk gebeurde. En Elisabeth was ook al over de grens, maar hun buren en familie niet. Maar het is namelijk heel merkwaardig als er iets bijzonders gebeurt, en dat kun je herkennen in je eigen leven. Als er iets bijzonders gebeurt waarvan anderen zeggen, kijk, dat is God die ingrijpt. Kijk, dat is de heiland die je aanraakt. Kijk, dat is de geest van Christus die het door jou heen doet. Dan zijn er altijd mensen om je heen die zeggen, nou, nee hoor, de zon komt op naar het schema dat wij hebben gemaakt, morgen 3 minuten later. Eerder. Nee, jij zegt wel dat God het heeft gedaan, hè, dat hij ons die nieuwe dag geeft. Nee hoor, want ik heb God niet ontdekt en het is gewoon weer morgen geworden. Jij zegt wel dat, maar nee hoor, dat is... Zo reageren de buren. De buren reageren echt van, we moeten zien dat we terugkomen in de regelmaat. Ook al is het een zeer oude dame die hier zonder medisch ingrijpen, hè, want dat hadden ze in die tijd nog niet. Een zeer oude dame die hier een kind krijgt, we moeten het wel weer plaatsen in wat wij kunnen begrijpen. We moeten het wel weer kunnen terugtrekken, we moeten niet gaan denken dat hier iets goddelijks achter zit, of dat er iets gaat gebeuren, of dat ons leven gaat veranderen. Dat moeten we niet hebben. Dus die zeggen ogenblikkelijk, dat kind moet Zacharias heten, naar zijn vader. Dan trek je het weer terug in je eigen traditie En dan kun je weer jaren voorthobbelen, net zolang totdat je huis helemaal bomsvol staat van alle kerstlichtjes en het nog hartstikke donker is in je hart. En op dat moment kan Zacharias het niet meer houden. Hij zegt, geef me dat, of dat zegt hij niet, maar hij krijgt een schrijfplankje en daarin moet hij zijn geloof opschrijven. Dat is voor hem een enorme overgave. Maar hij heeft 9 maanden kunnen oefenen. Johannes is zijn naam, schrijft hij op. En op dat moment kan hij weer spreken. Waarom op dat moment? Omdat het God is die zegt, oké, Zacharias, jij bent begonnen te geloven. Nu mag jij je mond weer open doen. Als er uit jouw mond woorden van geloof komen, dan mag je spreken. En dan zal ik jou de woorden geven. De woorden over de belofte van God. De woorden over Israël. De woorden over van alles wat ik je heb gezegd. Dat zal ik je nu geven en nu mag je spreken. Lieve mensen, dat is bij ons ook zo. Op het moment dat wij praten over God en geloof en Jezus Christus. En diep van binnen geloof je het helemaal niet. Je zingt liederen. Hè, nu daagt het in het oosten. Maar jij denkt bij jezelf, nou het zal weer net zo'n week zijn als vorige week. Hou dan je mond dicht. Waarom? Nou, het kan makkelijk gebeuren dat onze God dan tegen je zegt, ja, als je zo ongeïnspireerd en ongelovig met het woord omgaat, hou het dan maar mee op. Gewoon doe het dan maar niet. Laat dan alleen maar die mensen nog spreken die werkelijk geloven. Maar Zacharias, die explodeert bijna in geloof. En die zegt dan op een gegeven ogenblik ook over Johannes. Jij zult een profeet zijn. Je zult uitgaan voor de Heer. En allemaal naar de profetie. Om de weg te bereiden van de Messias. Moet je voorstellen, zo'n klein kereltje. Die heeft niets gedaan. Helemaal niets. Die kan niks over zijn toekomst zeggen. Heeft geen flauw benul wie God is. Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè, mijn baby. Nee. Dat meen ik serieus. Want de geest keert terug naar zijn maker. Dat wil zeggen dat we helemaal niet weten waar onze geest was voordat wij geboren werden. Dus nou, dat weet je niet. Misschien heeft, ik heb bij een van de kinderen wel eens gewoon staan kijken van, joh, kun jij niet onthouden wat je hiervoor hebt gezien? Dan wil ik dat graag weten. Ze hebben het me nooit verteld. Dus meer. Ja. Nee, tegen de tijd dat ze woorden leren spreken, leren ze onze woorden spreken. Dus dat is een beetje onhandig. Maar Johannes, die krijgt dus zijn hele toekomst al over zich heen. Denk dus niet dat Johannes zich eerst helemaal suf moet leren om de beloften te kennen. Dat hij zich helemaal dwaas moet studeren op de juiste gebeden. Dat hij zich helemaal een cirkel in het rond moet werken om het goede op de juiste tijd te doen. Nee. Nee, Zacharias zegt, God begint. God begint. En jij bent een middel in Gods hand. Jij zult spreken wat God je geeft te spreken. Jij zult zijn wie God maakt dat je bent. Jij zult als gelovige in deze wereld staan. En daar kun jij, lieve Johannes, niets aan doen. En dat is wat hij bedoelt met dat de opgang uit de hoge over ons zal lichten. En nou ben ik bij de kern. Want wat is dat? Nou, de opgang, dat is een woord voor zonsopgang. Nou, dat kun je je voorstellen. Hè? Als je op een zomerdag, ik weet niet, ja, die ervaring zullen jullie allemaal wel kennen. Als je op een zomerdag voor zonsopgang wakker bent. Eenvoudig voorbeeld, jullie weten dat ik graag wandel. Voor zonsopgang wandelen, dat doe ik eigenlijk altijd. Waarom? Nou, dat heeft dat technische redenen. Maar de ervaring is ook dat als dan die zon opkomt over de volgende bergkam, dat het tijd wordt om op een rotsblok te gaan zitten en echt te genieten van het feit dat de zon opkomt en op je gezicht schijnt en de hele wereld weer in het licht laat baden. De opgang uit de hoge zal over ons lichten. Dat wil zeggen dat Gods aangezicht, dan moet je niet denken dat de zon Gods aangezicht is, nee, de zon herinnert ons aan Gods aangezicht. Want vereren de mensen de zon, wij vereren de schepper van de zon. Maar het wil wel zeggen dat de hele schepping ook een soort metafoor, een soort beeldspraak is voor wie God is. Daarom begin ik ook elke dag met dank u dat u het dag laat worden. Ik weet ook wel van regelmaat en magnetisme van de wereld en draaien om de zon, dat weet ik ook allemaal wel. Maar dat zijn allemaal maar dingen die ons vertellen van hem die het maakte. Dat is de opgang uit de hoge. En dan bedoelt Zacharias uiteraard niet dat de zon de volgende morgen zal opgaan, maar dat in dit kind, Johannes, in de zwangerschap van Elisabeth, in het woord van de engel, in de belofte aan Abraham gedaan, in de woorden aan Adam en Eva gesproken, dat God stap voor stap opgaat over deze wereld en zijn liefde laat zien, zijn genade laat zien, zodat jij in jouw duister hoekje niet een klein kaarsje kan zijn, maar je kan baden in het licht van Gods liefde. Want dat is het. Hij doet het schijnen, staat er, over goeden en kwaden. Dat wil zeggen dat je Gods liefde van buitenaf binnen mag laten dringen. Dat je als het ware kunt baden in de liefde. Natuurlijk hebben wij dan de neiging om te zeggen van ja, maar wij hebben in onszelf toch wel heel veel duisternis en in onszelf toch heel veel kwaad. Of we gaan juist zeggen, we hebben het licht van Gods liefde helemaal niet nodig, want uit onszelf kunnen wij, hè, wij zijn een goed mens, uit onszelf kunnen wij het goede doen. Lieve mensen, neem jezelf niet in de maling. Want je weet van jezelf dat je van binnen zo'n ontzettende behoefte hebt aan liefde. Dat iemand tegen je zegt, ik heb je lief. En zeker als iemand die jou helemaal kent, omdat hij jou gemaakt heeft, tegen jou zegt, met al jouw dolle, met al jouw goede kanten, al jouw pijn, al je stommiteiten, dat er iemand tegen jou zegt, ik ga over jou op als de zon. Ik zal jou verlichten, want ik heb je lief. In mijn warmte mag je leven. Dat is wat hij bedoelt. Dat is wat Zacharias bedoelt. Hij ziet in de geboorte van dit kind de Messias komen, naar de belofte aan de vaderen gedaan. En hij roept ons ook op, lieve mensen, die zon is opgegaan. In onze maatschappij is dat misschien wat lastig. Want wij zijn zo ontzettend ver weggeraakt van de beeldtaal van het geloof. Wij kunnen nauwelijks meer een verdieping aanbrengen tussen wat wij zien en wat God ermee wil zeggen. Wat zie je gebeuren? Wij gummen langzaam maar zeker God uit. En dan heb ik het niet, bij wij heb ik het niet over wie hier in de kerk zit hoor, want ik wil helemaal geen dingen noemen. Wij als maatschappij. Wij als maatschappij vullen de ruimte van geluid met jingle bell, jingle bell, jingle bell, geven wat aan de armen en gaan vervolgens onze eigen weg. Is het niet goed om aan de armen te geven? Tuurlijk is het goed om aan de armen te geven. Maar als je daarmee de leegheid van binnen afkoopt, dan bedrieg je de armen. Tuurlijk, ze hebben een lekker feestmaal. Begrijp me goed. Ik gun hen ook spijsbrood. Zeker weten. Maar als je dat doet zonder liefde, dan laat je ze nog in de kou staan. Maar hoe moet je dat dan met liefde doen? Nou, dat is wat Zacharias bedoelt. Die zon die opgaat over ons, is Christus Jezus. En de Bijbel zegt daarvan, die in ons wil wonen. Ja, dat is mystieke taal, dat is geloofstaal. Maar die in ons wil wonen, dat wil zeggen dat die diep van binnen in ons een bron van het goede wil zijn. Dat je niet zomaar aan alle armen een spijsbrood geeft. Ik ken mensen zat die na de kerst alles wat ze hebben gekregen weer op marktplaats zetten, omdat ze geld nodig hadden voor een kinderbed. Ik ken mensen zat, die weet ik overspoeld door allerlei goede doelen met weet ik wat voor boodschappentassen, de hele boel ook weer aan de buren geven, want ze hebben er niks aan. Wat betekent dat? Dat het ze zonder liefde is gegeven. Er was niemand die naar ze luisterde om even te vragen, joh, kan ik misschien dit jaar met jou optrekken, zodat ik voldoende heb om van te leven en jij ook. Er was niemand die aan ze vroeg van joh, waar kan ik jou in deze donkere dagen een plezier mee doen en mag ik dat dan ook volgende maand doen en de maand daarop. En dus krijgen ze allemaal een identieke boodschappentas. Niet lief? Tuurlijk lief. Tuurlijk lief. Maar zonder liefde. En dat is het pijnlijke ervan. Als je dan terugkeert naar het begin, want nou lijkt het net alsof ik in mineur eindig. Snap je als ik zeg dat ik dit de kortste dag van de mensheid vind? Begrijp me goed, hè? Als ik om me heen kijk, en een stukje maatschappijanalyse, als ik om me heen kijk, en ik zie alle mensen superveel hebben. Ik durf met de sociaal werkers hier in de wijk, durf ik te zeggen, dat niemand in Nederland tekort hoeft te komen. Helemaal niemand. Afgelopen week nog met een paar sociaal werkers een gesprek gehad, die beginnen zich langzaam te ergeren aan de hebberigheid van mensen. Dat ze om hulp komen vragen terwijl ze niks meer nodig hebben. Zijn er dan geen behoeftigen onder ons? Ja, er zijn veel armen. Heel veel armen. Er zijn heel veel rijken. Veel rijken. En de kloof tussen hen wordt steeds groter. Waar is het licht dat over ons opgaat? Ik vind dit de kortste dag van de mensheid. Waar we alles hebben en toch blijven doorgaan met het opsoeperen van de wereld. Dat we niet eens, terwijl we bijna verzuipen in het poolwater, dat we niet eens onze auto laten staan of onze industrie gaan veranderen. Maar dat we de boel zo ver verzieken dat onze kinderen over een paar jaar op paalwoningen wonen. En dan kun je zeggen, ja, maar dan heb je het alleen over jouw kinderen. Lieve mensen, er zijn al eilanden in de Stille Zuidzee die continu onder water staan, waar mensen geëvacueerd moeten worden omdat wij doorgaan. Dat vind ik de kortste dag van de mensheid. En om in die tijd kerstfeest te vieren, dat is niet groots en meeslepend, dat je niet denkt, nu moeten we plannen gaan maken om de wereld te redden. Nee, want het kwam in een dikker wordende buik van een vrouw. Het kwam in één klein kind, ergens in een kribbe. En het komt vandaag bij jou, in een klein beetje verwachting. Ik hoop dat het groeit van binnen bij jou. Dat de liefde van God voor jouw naaste niet iets is wat alleen maar God aan je naaste geeft, maar dat hij jou oproept om kanaal van zijn liefde te zijn. Om over je drempels heen te stappen en de ander aan te spreken, omdat de ander Gods liefde ook nodig heeft. Ga niet op God zitten wachten, want hij kan alleen maar door jou, dat is te veel gezegd, hij werkt het liefst door jou heen. Als jij jezelf niet openstelt voor de ander, God zal je niet verloren laten gaan, echt niet waar. Maar dan is het voor die ander wel de kortste dag van de mensheid. Maar laten we ons dan vasthouden aan wat Zacharias zingt. De opgang uit de hoge zal over ons lichten. En dan rond ik het hier af. Straks, dat zal ik bij de zegen nog een keer zeggen, zingen we elkaar de zegen toe. Maar ik zal je eerst vragen, voordat we dat gaan doen, om de mensen om je heen ook werkelijk met een handdruk of een omhelzing of een zoen, weet ik hoe je het doet, de zegen van God toe te wensen. Met de dringende oproep, als je dat nou niet meent, als je je er niet in wil geven, doe het dan niet en laat het rustig voorbij gaan. Maar vooralsnog geldt dat Zacharias het licht van Gods aangezicht ziet opgaan in het kind Johannes, voorbode van Jezus Messias, om deze wereld te vullen met zijn liefde en ons in te schakelen. Laat alsjeblieft na deze lange nacht en deze kortste dag de dag weer aanbreken dat we elkaar groeten in het licht van Gods aangezicht. Amen.